Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Het is alweer decennia geleden dat er voor het laatst een Super Mario Brothers film is uitgebracht, toch John?
Nou, volgens mij inderdaad. Exact nu, 30 jaar geleden, dat die vreselijke mislukking met Bob Hoskins dan als Mario... en vooral Dennis Hopper als Bowser. Vreselijk was dat.
Voor mijn gevoel, John, is het ook decennia geleden dat wij voor het laatst met z'n tweeën een podcast hebben opgenomen. Wat goed om je weer te zien. Weliswaar via Zoom, maar toch.
Via Zoom, nu wij ook een keer.
Ja, de podcast mag de laatste tijd dan wat onregelmatiger verschijnen, maar hey, Movie Insiders is natuurlijk nooit echt game over.
Nee, dan moet je niet dit muziekje aanzetten, want dat is game over. Mario die had toch allemaal van die leuke, vrolijke deuntjes?
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hey, hallo. Leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland. Die je kan beluisteren via Spotify en Apple Music. Geef eens een reactie op Facebook, Insta of Twitter @MovieInsight. Mijn naam is Mario. Oh nee, mijn naam is John. Wee, Waluigi, wee.
En it's a me, Guido.
Yeah. Welke karakter speelde jij met Mario Kart? Ook altijd die paddo?
Ja, op de een of andere manier altijd dood. Ik weet niet waarom.
Ja, die had het kleinste karretje of zo. Daarom ging die het snelst. Of dat was ook maar perceptie. Dat is geen idee.
Ja, een Super Mario Brothers film. Er is er weer eentje. Zoals we al voor de tune zeiden. Na decennia, na 30 jaar. Een geanimeerde film van de Illumination Studios. Die gaan we niet uitgebreid behandelen. Jij hebt het niet gezien.
Dat hou ik voorlopig ook even zo.
Maar... ik wilde net zeggen, dat is misschien maar beter ook. Hij komt wel even voorbij in het blokje. Ook nog gezien. Daar komen meer titels voorbij, waaronder de nieuwe Ben Affleck film, Air. En ik kan het niet laten om het heel even te hebben over het speelfilmdebuut van onze eigen kickbox-legende Rico Verhoeven. En die film heet Black Lotus. Maar we gaan ook uitgebreider stilstaan bij twee titels, waaronder Het Verloren Transport. Hey, een Nederlandse oorlogsfilm. Dat is ook niet voor het eerst, maar deze heeft een bijzondere twist. Daarover later meer. En ook wel leuk, John, om even stil te staan bij dat achterlijk ambitieuze nieuwe Harry Potter project dat door Warner/Discovery is afgekondigd. Heel recent.
We moeten toch echt even wat over zeggen. Een Harry Potter serie die eraan gaat komen. Nou, daarover straks meer.
Maar we beginnen met... we zullen niet zo stil zijn als de film of het titelkarakter uit Ierland. En hoofdzakelijk gesproken in Gaelic is dit The Quiet Girl.
Quiet! Je verder laat telefoneren, my son. On a rien to me!
Het Ierse The Quiet Girl of An Cailin Ciúin, zoiets, was vorige maand de eerste Iers-Gaelisch gesproken film die een Oscar-nominatie voor Best International Feature scoorde. De film is namelijk voor zeker 90% in die taal. De introverte 9-jarige Kite groeit begin jaren 80 op in een dysfunctioneel boerengezin. En met het zoveelste kind op komst besluiten haar ouders haar voor de zomer bij een kinderloze oom en tante te dumpen. Het verwaarloosde meisje bloeit langzaam open, maar komt erachter dat er ook in dit huis geheimen zijn. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Guido, is dit een prachtig voorbeeld van show don't tell?
Ja, absoluut. Het is een kleine film, het is een bijna fluisterende film. Het is een film zonder al te veel dialogen, al was ik wel heel erg blij met de ondertiteling, want ik versta er werkelijk geen woord van. Dat Gaelic of Gaelisch, dat is echt, nou, misschien dat je er heel af en toe één woordje uitvist. Om jou gelijk te corrigeren, volgens mij spreek je het hoofdpersonage niet uit als Kite, maar als Caught.
Of als Kate, volgens mij, het klonk mij meer gewoon als Kate.
Nou, ik las ergens dat je het op zijn Engels moet uitspreken als Caught. Maar ja, wat zullen we doen? Zullen we Kate gewoon doen?
Ja, toch
wel lekker Kate.
Ja, joh. Niet moeilijk doen.
Niet moeilijk doen. Gespeeld door Catherine Clinch. En zij is zeer indrukwekkend. Ja, dit is zo'n film waar ook niet al te veel conflict in zit. Daar hadden we het vorig jaar ook al over met die film After Yang. En die zijn vrij zeldzaam. Dat is die film met Colin Farrell en die AI-robot die op een gegeven moment sneuvelt en wat dat doet met een gezin. Nou, dit is een heel ander verhaal. Maar ook hier zit nauwelijks conflict in of iets dat op het spel staat. Het gaat over een meisje die eindelijk opbloeit bij een ander gezin. En uiteraard hangt dan wel de hele tijd in de lucht. Ze zal een keertje terug moeten. Maar daar gaat het niet zozeer over. Je gaat ook niet uitgebreid vervolgens nog stilstaan bij die terugkeer of zo. Dat levert een mooie slotscène op waar we niet te veel over moeten weggeven. Maar kun je heel veel weggeven over deze bijna plotloze film? Je bent hier gewoon 90 minuten lang getuige, en dat vond ik heel mooi, en nogmaals is volgens mij zeldzaam in de film, getuige van kleine daden van liefde.
Ja, voor het eerst, mooie details.
Mooie details. Ze krijgt een koekje toegeschoven.
Ach,
ze
koekje,
doet een spelletje. Ja, dat koekje is zo mooi. Haar voeten worden een keer geschrobd in bad. Ze krijgt een keer een knuffel. Ze mag meehelpen. Er wordt op haar vertrouwd voor het eerst. Want zij komt wel uit een nest. Nou, ze wordt niet mishandeld. Maar het is wel verwaarloosd. Dit is wel zo'n gezin met veel te veel kinderen aan de lopende band. Die moeder die is alweer zwanger van de volgende. Maar het is ook een film die ze gelukkig niet op die ellendige situatie focust, maar juist op hoe zij er beter uitkomt in dat andere gezin.
Nee, zeker. En daarin wijkt hij toch een beetje af van andere soortgelijke films. Hoewel, kijk, in het begin van de film, die thuissituatie, zeker ook voor het contrast met waar ze later bij die oom en tante zit, het wordt wel even geschetst. En er wordt ook wel licht verklaard waarom zij zo introvert en zo teruggetrokken en zo stil is, de quiet girl. Omdat zij heeft dat zichzelf als een soort van overlevingsmechanisme aangemeten. Van als ik me maar gewoon stil hou, dan laten ze me, of dan zien ze, of dan ja, me niet. Of dan laten ze me wel een beetje met rust. Want dat het een arm boerengezin is en der pa bijvoorbeeld, die gokt dan en die grijpt naar de alcohol ook gewoon vanwege het uitzichtloze bestaan. En haar moeder, nou, om er maar even heel plat een broedmachine te noemen. Maar dat komt ook doordat, nou, je krijgt gewoon lichte details mee van hoe het in Ierland, begin jaren 80, natuurlijk de stevige druk van de katholieke kerk, voorboedsmiddelen, dat soort dingen, dat mocht allemaal nog niet. Dus nou, op die manier krijg je zeker in de eerste 10 minuten van de film toch even door van, nou, zo is haar normale leven eraan toe. En dan komt ze inderdaad terecht bij die liefdevolle Eileen. Ik denk dat we haar zo maar noemen. En de wat stugge Sean, oom en tante. En daar krijgt ze eindelijk inderdaad wat aandacht en wat liefde. En inderdaad prachtige details als, nou, gewoon even haar haren. Welke ook een mooie vond, is die oom die haar dan telkens naar de brievenbus laat sprinten. En dan de tijd, zo van, Ja, en dan zie je gewoon even van, jee, ik ben vrij, ik mag ja, lekker rennen en doen. Ja, en ook dat je aan die oom en tante merkt dat zij ook even weer moeten wennen aan de situatie. En dat er iets uit het verleden wordt verzwegen. Nou, wat dan, dat houden we maar even voor ons. Maar
al sowieso, spreekt het redelijk voor zich.
Het spreekt redelijk voor zich, je kan redelijk wel invullen. Maar het is sowieso een film waar weinig wordt gesproken of weinig wordt uitgesproken. En daarom vond ik wel een mooie korte scène ook, dat zij na een begrafenis wordt ze even meegenomen door de lokale roddeltante.
Zo. En
die kan gewoon echt kan niet de wafel dicht houden. En dat is zo'n enorm contrast. Zo ja, mooi en stil en rustig als het er daar met haar en de oom en tante. Plus die prachtige quote. Ik weet het niet exact uit mijn hoofd, maar die oom die eigenlijk zegt zo van ja, eigenlijk wat meer mensen zouden zwijgen op moeten waarderen of zo, zoiets.
Ja, het is een van de mooiste scènes waar ik echt kippenvel van kreeg. En ook weer een beetje opnieuw krijg als ik eraan terugdenk dat die Jean, want die moet echt wel even ontdooien. Dat duurt eventjes in het begin. En dat wordt ook later verklaard waar dat vandaan komt. In het begin denkt hij, jeetje, zitten we dan met dit kind opgescheept en ik moet gewoon hard werken. Ik ben boer en ik moet vroeg op en de kaplaarzen moeten aan. En mijn vrouw die zorgt in de tussentijd voor het eten, maar ik kan het er eigenlijk niet bij hebben. Maar hij ontdooit langzaam en als hij zover is, verdedigt hij heel mooi Kate een keer tegenover iemand anders. Ze is wel stil, hè? En dan zegt hij, ze zegt precies voldoende en geen woord te veel. Zoiets, ja, iets in die strekking. Ja. En dat vond ik zo mooi. Wanneer zie je nou een film waarbij dat soort piepkleine gebaren van compassie eigenlijk de film zijn, op de hoogtepunten zijn van een volledige speelfilm? Dat is mooi, dat moet je koesteren. Ik dacht zelfs wel eens, zo nu en dan, is het niet te klein en te stil of zo. Al is het ook gelukkig geen slow cinema. Dit is geen film waar je een uur lang naar een aardappelschillende vrouw zit te kijken, à la de nieuwe nummer 1 van de Sight & Sound.
Jeanne
Dielman, dankjewel. Ja.
Nee, maar het mooie van deze film, inderdaad dat rustige, dat kalme, nou eigenlijk ingetogen. Of de film zelf is ook een beetje introvert, zoiets. Het wordt vooral vanuit Kate verteld en ook gezien. En ja, het is gewoon een mooie, kleine, subtiele film. En het sfeer en het gevoel wat het oproept, komt daaruit voort. Inderdaad, het heeft weinig plot, maar ook niet. Er was ook niet meer nodig. En bepaalde emoties of drama had ook echt niet dikker aangezet moeten worden. Want dan was het weer in melodrama vervallen. Of er komen geen hele heftige, zware dingen opeens bovendrijven. Ja, er speelt wat achter. Maar
Of wat Sean zegt, dat kun je ook over de film zeggen. De film spreekt niet meer of toont niet meer dan echt nodig is.
Ja. Ja, niet meer zeggen dan nodig is. En dan toch het resultaat, zeker aan het einde van de film. Ik mag aannemen dat je het ook even niet droog hield, maar wat wel.
Het is wel een brokje in mijn keel, ja. Een stevig brokje.
Ja, het is wel dan cultureel specifiek. Hè? Dus echt overduidelijk Ierland. Die taal, de tijd waarin het ook speelt. Het is ook echt heel erg Iers wel dat die Sean op een gegeven moment haar een slokje Guinness laat nemen. Vind je het lekker? Nee, lekker houden zo. Daar ben je nog veel te jong voor. Maar het verder het geheel, de sommige dingen van de situatie, of gewoon de menselijke interacties, of ze heeft wel iets universeels. Of als je het al coming of age zou kunnen noemen, dat heeft wel weer iets universeels. In dit speelfilmdebuut van Colm Bayreuth. Ja, ook goed. Het is overigens wel een boekadaptatie. En dat boek dat was dan in het Engels. En hij heeft zoiets van die taal ook nog een beetje levend houden. Daar is hij ook een strijder voor. Dus vandaar dat het in het Gaelic zo goed als helemaal. En het is gewoon prachtig gespeeld door deze acteurs. En mooi geschoten. En eigenlijk bijna alles, het is ook gewoon heel naturel. Het komt nooit eens in de buurt van Keats of zo. Tuurlijk heb je daar mooie, want Ierland is zo, ik ben er geweest. Als je een land groen kan noemen, dan is het Ierland wel. Maar zelfs daarin vervalt het niet. Het is geen mooie filmerij of zo. Er zitten gewoon prachtige shots in, maar dat krijg je automatisch, want het is in Ierland.
Ja, en er zitten dan twee montages in, met mooie muziek eronder. En daar moest ik heel even aan wennen. Ze zijn prachtig gedaan. Gewoon een mooi shot van het gras. Het meisje dat nog een keer dat sprintje naar de postbus maakt. Haar haar wordt nog even gekamd, een wapperend gordijn, gewoon een mooie collage van beelden. Maar dat is bijna weer een stijlbreuk met de bijna documentaire aanpak die in de rest van de film wordt doorgevoerd. Ik had er geen moeite mee.
Nee, het had wel een functie, ja.
Het had, en wat ik ook heel mooi vind is, want dat lag altijd, of dat ligt altijd bij zo'n soort film die het van kleinere gebaren nogmaals moet hebben, dat symboliek op de loer ligt, of het gevaar dat filmmakers hun beeldtaal willen vullen met metaforen. En dat is hier zo goed als niet aan de orde. Op het begin na was wel mooi. Ik keek het met mijn vrouw en het eerste beeld is dat, dat de camera ziet iets liggen in het gras. En zij zei gelijk, en ik reageerde er ook op, van oei, daar ligt misschien wel een levenloos lichaam. En ik denk dat dat bewust is gedaan, zodat ik me laat te bedenken. Dit is in zekere zin ook een film over een wederopstanding. Ja. Zij ligt roerloos in het gras en even denk je, zij is dood. Maar dan staat ze ineens op. En dat is volgens mij de kern van de film. Een meisje dat tot leven komt.
Blijf luisteren. Straks een hele hoop, ook nog gezien, vooral van Guido, die onder meer de Super Mario Bros. Movie zag. En we hebben nog een bespreking van het verloren transport. We staan nog even stil bij een Harry Potter serie die er volgend jaar, geloof ik, gaat komen. Laten we eerst even een stukje draaien van de ook subtiele score uit The Quiet Girl van componist Stephen Renix. Ook nog gezien, om te beginnen met de mega-hit van het moment. Volgens mij had hij zelfs het hoogste openingsweekend voor een animatiefilm aller tijden of zoiets. Maar het is blijkbaar verre van oude zooi van vroeger. Van, weet je dat, dan de Nintendo 8-bit op de NES voor het eerst Super Mario Bros. Maar daar is dan nu eindelijk een nieuwe tweede speelfilm of animatiefilm in dit geval. Ik werd al moe van die trailer. Ik ben er nog niet aan begonnen, maar jij hebt hem wel gezien, Guido.
Ik heb hem zeker gezien. Hij is van Illumination. Die hebben ook onder meer Despicable Me gedaan.
Ja, en Minions Sing. Zijn ze toch van hen. Ja.
Minions is ook van Illumination. En Nintendo heeft zich er stevig tegenaan bemoeid. Ja, en dat zie je. Want wat je zou moeten doen volgens mij met een gameverfilming is de essentie van de game pakken en dan het lef hebben om je eigen verhaal te vertellen. Want je zit namelijk in een ander. Ja, precies. The Last of Us. Het medium film gebruiken. Nou, dat doet de Super Mario Bros. Movie niet. Het heft de vloek van de gameverfilmingen die niet al te best zijn, die eigenlijk bijna altijd shit zijn. The Last of Us is een serie, dus dan heb je meer tijd en moet je wel een verhaal vertellen. Misschien is dat het wel. Is dan misschien een van de grote uitzonderingen. Maar dit is natuurlijk gewoon weer eigenlijk precies wat je ervan verwacht. Het drijft volledig op verwijzingen en herkenningspunten. Hey, dat is een groene pijp. Hey, als ik daar mijn hoofd stoot op dat blokje, dan krijg ik er een leven bij. En die cards, die worden ook niet mooi geïntroduceerd. Je weet dat ze komen, daar moeten cards in natuurlijk. Maar die zitten niet in de plot verweven. Nee, we gaan nu karten.
Okay, zo maar.
Die zijn er gewoon ineens. En als dat nou iets was van speciaal Donkey Kong, nee, maar het team van Bowser blijkt ook cards te hebben. Dus dat maakt niet uit. Sterker nog, Er zit een scène in dat Mario tegen de blokjes stoot en dan in een kat verandert. Ik dacht van, nou ja, goed, ik heb best wel wat Mario-spelletjes vroeger gespeeld, maar dat kan ik me niet herinneren. Stel, zat ik me te bedenken dat je nog nooit een Mario-game hebt gespeeld. Dan is deze film waarschijnlijk maffer dan alles wat Charlie Kaufman zo'n beetje ooit bij elkaar heeft geschreven in zijn leven. niet te volgen. Het slaat echt helemaal nergens op. Raakt kan nog wel. En kan dat niet dan? Nou ja, we hebben toch de Lego Movie gehad? Daar bleek toch dat het wel kan. Dat je een IP, commercieel product kan gebruiken om er een hele eigenzinnige, zelfs een diepe film van te maken. Want de Lego Movie is ook nog eens heel gelaagd en zit vol slimme, satirische grappen. En heeft zelfs wat te zeggen ook over de kapitalistische wereld. Nou, dat is dit niet. Wat ik ook jammer vond is, ik ben ook opgegroeid met Super Mario, maar hij is echt voor de jonkies. De humor is veel te flauw. Ik zag hem met een 12-jarig mannetje naast me in de bioscoop. Ik had het zoontje van een collega meegenomen, want die is helemaal fan van Nintendo. Ik dacht, dat is voor mij ook wel goed, weet je. Hij kan me dan wijzen, oh, dat is uit die game en zo. En zijn enthousiasme werkte super aanstekelijk. En ik denk dat hij me nooit meer wil zien nadat hij mijn recensie heeft gelezen en ook straks deze podcast hoort. Dus dat vind ik heel sneu. Dus kwam ik tot deze conclusie, een product dat er knallend uitziet, de kleuren, nou, het doet bijna pijn aan je ogen. Als entertainment is het prima, maar dit heeft eigenlijk gewoon niks met het medium film te maken. Het is eigenlijk gewoon geen film.
Je mist je controller. Je mist dat je zelf kan meespelen of zo.
Ja, dat is toch altijd de vraag. Ik bedoel, een kijker is toch iets anders dan een speler. Dus ja, daar moet je iets aan doen als filmmaker. En dat gebeurt hier niet. Maar het zal de echte Nintendo-fans aan reet roesten. Want die zien tal van verwijzingen. En het zal waarschijnlijk ook op YouTube weer een hitje worden met al die clips en al die verstopte Easter eggs. Leuk voor ze. Maar nogmaals, met film heeft het echt helemaal niks te maken.
If you can finish this, you're coming with me. Watch and learn.
En maar Guido, nu dat we het toch over gameverfilmingen hebben, er draait nu toch wel een degelijk geslaagde. Ja, dat is dan gebaseerd op een bordspel, Dungeons & Dragons.
Ho, 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 ho. Dungeons & Dragons is meer een rollenspel, hè?
Ook goed.
Ja, dat is iets met kaarten en dan, ja, ik heb het nooit gespeeld, maar het is een hype uit de jaren 60 dat telkens weer terugkeert. Ik ken jonge mensen, echt tieners, twintigers moet ik zeggen. Ik ken een twintiger. Ik zeg het even opnieuw, die het ook speelt en die er hele avonden mee vult. En dus het is
dat heeft het niet weer aan populariteit gebonden doordat het telkens gedaan werd in Stranger Things?
Ja, zeker. Zeker, zeker. En je kan het nu ook online spelen natuurlijk. Dus je hoeft het niet per se fysiek, hè, zoals wij dat ook nooit meer doen. We zien elkaar fysiek nooit meer. Het is allemaal via Zoom.
En nog een linkje met Super Mario Bros. Ook van Dungeons & Dragons was eerst een vreselijke geflopt. Oh, ik weet niet of die geflopt was, maar dat was echt niet om aan te gluren, die film.
Ja.
Met echt van die special effects die je, nou.
Ja, dit is dan Dungeons & Dragons Honor Amongst Thieves. Ik ga het heel kort houden. Ik vond hem leuk. Dit was een verrassing. Eindelijk weer eens een grote blockbuster waarbij je niet het gevoel hebt dat er gewoon eventjes in een maand tijd wat special effects op je af worden gevuurd. Even snel in elkaar zijn geflanst. Even een verhaaltje vertellen en that's it. Het is echt een film waar het plezier van afspat. Ik durf zelfs wel een lichte vergelijking aan te gaan met de eerste Pirates of the Caribbean film. Een beetje die lol heeft het.
Oh, gaaf.
Zichzelf en ja, er zit heel veel humor in. Een film die zichzelf niet te serieus neemt. Hij duurt erg lang. Nou, dat is
een ziekte die tegenwoordig heel erg heerst. Ja.
Ja, dat is wel een voordeel van die Super Mario Bros. Movie. Die is echt na 80 minuten voorbij. Dat is ook wel eens lekker. Hij duurt lang, maar Chris Pine is leuk. Michelle Rodriguez is leuk. Er zit een onwijs grappige cameo in van Bradley Cooper. Is dat een spoiler? Ach nee. Hij is al 2, 3 weken uit deze film, dus dat maakt niet uit. En ook geweldig is Hugh Grant, die tegenwoordig een nieuwe carrière is gestart als. Nou, een acteur die personages speelt waarbij hij zichzelf een beetje op de hak neemt. Zijn stiff upper lip, British nonchalance, dat speelt hij hier heerlijk uit in een soort van bad guy rol. En de actiescènes zijn, nou ja, zijn leuk. Dit is een aanrader. En de grote verrassing voor mij is Reggie Sean Page. Dat is die acteur die elke vrouw momenteel het hart veroverd heeft vanwege die Netflix-serie Bridgerton. En
Oh, wat zeg je dat netjes?
Ja, die vrouw. Nou ja, nee, dat. Daar hou ik van. Mijn vrouwen vinden hem leuk.
Oké.
En hij staat volgens mij ook op de long, op de shortlist inmiddels om James Bond te spelen. Nou, laat het hem maar doen. Hij heeft heel veel charme. Hij speelt hierin een personage die zichzelf wel veel te serieus neemt. Dat is eigenlijk zijn gimmick. Dus waar iedereen denkt van, nou ja, wat zitten we in een gekke film en deze kwestie, er komt maar geen einde aan en wat moeten we nu weer doen, is Reggie Jean Page zijn personage. Iemand die heel serieus is, de lol er niet van inziet. Erg leuk. Dus
Klinkt, ja, klinkt
ja,
aantrekkelijk.
leuk
Ik
film
ga hem
ook.
zeker kijken.
Moet je echt een keer doen. Verwacht er nou ook weer niet te veel van.
Nee, maar gewoon even weer iets leuks. Iets, nou ja, soort van nieuws. Want dat mag ook
Ja,
wel weer
en
eens een keertje.
het is fluff, maar het weet donders goed wat het is en wat het wil zijn. En er zit genoeg liefde in. Dat is al heel wat tegenwoordig bij grote blockbusters.
Oké, en dan is er ook nog iets met onze kickbokskampioen Rico Verhoeven. Mag die nog iets meer doen dan alleen knokken in, hoe heet dat ding? Black Lotus?
Black Lotus. Ja, Rico Verhoeven. Ik heb hem een paar keer mogen spreken. Het is een ontzettend aimabele, aardige, leuke, gezellige, lieve jongen.
Die ook maar tevreden moet houden, ja.
Die je en tevreden moet houden, maar die ook wel de gunfactor heeft. Weet je, hij
Ja.
zegt van ja, jeetje, ja, mijn carrière als kickbokser is wel een beetje voorbij. Ik moet nu toch eens aan iets anders denken. En ik heb gewoon hele goede connecties. Ik ben internationaal beroemd. Nou, hij traint ik geloof in LA met Mark Wahlberg staat hij in de gym een beetje op en neer te springen en zo. En hij kent die Frank Grillo, dat is dan een acteur die speelt in deze film The Bad Guy. Die heeft hij overgehaald om een rolletje te spelen. Hij dacht, ik ga gewoon proberen als Dwayne The Rock Johnson het kan en Arnold Schwarzenegger, dan kan ik het ook. En ze hebben echt een actiefilm gemaakt waarin constant, dat voel je de hele film lang. De hele film lang, 80 minuten lang. Ook deze duurt weer heel kort. En het is ook weer lang zat. Is gebouwd om Rico kan nog niet heel veel. Misschien laten we het op safe spelen en hem zo min mogelijk tekst geven.
Niet te veel acteren, maar gewoon lekker knokken.
Ja, al speelt hij dan wel hier iemand met een beetje een traumatisch oorlogsverleden. En nou ja, hij moet gewoon heel veel proberen uit te drukken met non-verbaal acteerwerk. Met zijn gezichtsuitdrukkingen, met zijn motoriek. En dat doet hij heel verdienstelijk. Ik dacht, nou, ik zie het hem ook nog wel doen in een Hollywoodfilm als hij inderdaad maar niet al te grote dramatische scènes moet dragen.
Ja, maar dat kan je toch met inderdaad, nou, noem even een Arnie of zo. Ja, dat is ook nooit
Ja.
echt een Shakespeare-acteur geworden of zo. En dat was ook helemaal niet nodig. Dus
Nee, dat
nou,
was ook.
als Rico het op die manier zou maken in Hollywood, ja, welkom, zou ik zeggen. Het
Ja, een
mag wel
leuk
weer.
forum. Nou, hij vroeg aan mij, ik had hem aan de telefoon laatst. En toen zei hij van Guido, ik wil zo graag weten wat je ervan vond. En wees eerlijk, want ik kan wel wat hebben. Ik dacht, oh jee, daar gaan we. En toen
Ding
heb
dong,
ik.
staat hij voor je deur.
Ja, precies, straks dan slaat hij je schedel tot moes. Ik heb hem gezegd, Rico, aan jou ligt het echt niet. Maar ik vind de film waarin je bent beland, vind ik echt wel een beetje rommelig.
Nederpel, ja.
Ja, dit is het soort actiefilm waarin geen enkele verrassing zit. Geen enkele actiescène die echt kicken is, die je bijblijft.
En
Het
ook een
is zo'n
film,
film.
denk ik, die het normaal gesproken niet tot een bioscooprelease zou redden.
Exact.
Want ja, nou, nu dan vanwege onze Rico draait hij wel.
Ja, exact. Dus hij wordt wel internationaal uitgerold, maar ik kan me niet voorstellen. Nou, misschien dat hij ergens in Argentinië nog in 1 of 2 zalen te zien is. Maar dit is zo'n film die vroeger direct to DVD of direct to video zou zijn uitgebracht. Ja, het is een frisbee. Maar ik zat me wel te bedenken, en dan wil ik het dus graag opnemen voor Matty Rico. De eerste hoofdrol van Arnold Schwarzenegger was Hercules in New York. Die was slechter. Die was echt slechter dan deze. En hij heeft het toch tot een carrière geschopt in Hollywood. Dus hey, al het begin is moeilijk.
So go on, spill the tea. What happened?
She cheated on me with my best friend.
Wait, is that... No, I need to figure this out because it's baffling. You dumped this funny, clever, successful accountant for this jobless human bin fire.
My work precedes me.
I went through the same sort of thing.
Apparently, she opened his mind and her legs.
I'm done with all this toxic energy. What is she doing here, Julian?
Stealing your thongs, apparently.
Why would I do anything like that? Hi, Auntie.
You're probably into her.
Well, that's got to be hands down the greatest hookup story of all time.
Ik heb een hele hoop titels gezien, maar jij zag ook nog wat. Sterker nog, een film waar ik nog nooit van heb gehoord. Rye Lane, wat is dit precies, John?
Nou ja, dat is een laan in Zuid-Londen, waar ik nooit ben geweest. Ja, ik ben wel eens in Londen geweest, maar niet daar. Maar dit is sowieso een tip. Hij is verschenen op Disney+. En we hadden het over lekker korte films. Deze is ook lekker kort, met z'n, wat is het, 82 minuten. En het is een romcom. Nou, het speelt dan dus in die wijk van Londen, waar heel veel mensen met een immigratieachtergrond wonen. En je hebt 2 twintigers, Dom en Jas, die elkaar via een gezamenlijke kennis, die een of andere rare kunsttentoonstelling. Daar treffen ze elkaar, ze raken aan de praat. En dan een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld Before Sunrise en Sunset. Een deel van deze film, of de dag die zij, naar het einde krijg je wel een sprong in de tijd, maar het overgrote deel van de film is die dag die zij samen doorbrengen, of die aantal uren, en een beetje door die wijk wandelen. Dat is niet alleen het enige wat er gebeurt, hoor, want ja, ze gaan elkaar een soort van helpen, want ze hebben allebei een beetje vervelende break-up. Ik weet eigenlijk niet of daar een Nederlands woord voor is. De relatie is een stuk gelopen, een break-up hebben ze achter de rug.
Een stuk gelopen relatie.
Ja, nou, dat dan. En nou, een etentje met de ex van de een springt de ander opeens onverwachts bij. En dan later gaan ze nog iets van een plaat die ze van haar ex gaan ze jatten uit het appartement van haar ex. Nou, zoiets. En dan is natuurlijk de vraag of ze uiteindelijk aan het einde wel of niet gaan samenkomen. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg verrassend. Maar het verfrissende van deze film is dat hij zelfs clichés als de... Noem het even de ruzie die uiteindelijk er is. En uiteindelijk het happy end wat er volgt. En dat het een beetje tegenpolen van elkaar zijn. Zelfs dat soort clichés wordt op een frisse manier geserveerd. Gecombineerd met een aantal, weer zo'n, ik weet niet of er een Nederlands woord voor is, maar met een aantal van die cutaway gags. Zoals je in Family Guy, zeg maar, dat ze, ja, ik weet niet wat, wegsnijden uit de, of de personages. Dan staan ze opeens in een theater, een soort van dat voor te doen. Ik weet niet, er is vast een Nederlandse naam voor. Maar men weet volgens mij wel wat ik bedoel. Nog zo'n Engelse term. Een aantal scènes zijn dan of een aantal shots met van die fisheye camera, hoeken. Wat we vooral kennen uit The Favourite van Yorgos Lanthimos. Maar sowieso is dit een film van en met fris nieuw talent. Hij wordt gespeeld door David Johnson, zij door Vivian O'Hara. En de regisseur is Rain Ellen Miller, ook debuut. En wat je ook niet zo heel vaak ziet, is romcoms met gekleurde acteurs. En daar komt uiteraard ook wel bij kijken dat je een klein beetje inkijkje in die cultuur. Ook hun taalgebruik en zo, dat zit er automatisch bij. Maar inderdaad, ja, hij kijkt heerlijk weg met z'n, wat is het, 80 minuten. Hij is erg grappig. De twee acteurs zijn fantastisch en hebben een goede chemie. En de romance is ook nog geloofwaardig. En er zit een, alleen daarom moet je wel kijken, een onvergetelijke cameo van Colin Firth zit erin. Rye Lane op Disney+. Echt een aanrader.
Wat grappig, we hebben het over de trend dat al die films veel te lang duren. En dit waren 3 of 4 films achter elkaar die niet langer dan 80 minuten duren. Heerlijk.
Het kan dus wel. Hoe lang duurt die Air van Ben Affleck?
Oeh, die duurt wel wat langer, maar wel een schappelijke 2 uur. Ja, Air, dat is een fijne film van en ook met Ben Affleck, die de laatste decennia bewees een hele verdienstelijke regisseur te zijn. Hij won zelfs met Argo Best Picture natuurlijk. Dit is iets heel anders. Het is een fijne feel-good film die zich afspeelt in de jaren 80. Ben Affleck heeft wel een enorme jaren 80 fetish. Er zitten gewoon voor de lol, zitten er montages in waarin je eventjes shots ziet van allemaal typische jaren 80 dingen. Gewoon.
Nou, ja.
En deze film had een achterlijk hoog budget. Ik dacht, huh? Er zitten geen special effects in. De acteurs zijn misschien wat duur, maar de needle drops, oftewel de al die rechten die ze moeten hebben afgekocht om bepaalde ethisch songs te kunnen draaien. Daar moet dat geld naar zijn opgegaan, want het is één grote ethisch record. Nou, het Air verwijst naar Nike Air, of Nike Air. En het gaat over de periode dat ene Sonny, gespeeld door Matt Damon, die werkt dan voor de basketbaldivisie van Nike. En die gaat Michael Jordan recruteren om bij het bedrijf binnen te komen in een tijd dat Nike nog niet zo heel veel voorstelde. Adidas was toen bijvoorbeeld veel en veel groter. En zij gaan dan met het revolutionaire idee aan de slag om niet meerdere atleten te strikken met hun schoentjes, maar één. Alle ballen, sorry voor de woordspeling, op Michael Jordan. En die zei uiteindelijk ja, maar er moet flink worden onderhandeld. Ook met de moeder van Michael Jordan, gespeeld door de altijd heerlijke Viola Davis. En dit is zo'n film met heerlijke dialogen, met fijne acteurs. Niet alleen Ben Affleck en Matt Damon zijn eigenlijk altijd wel prima. Wat is Matt Damon toch een verdomd fijne acteur altijd om naar te kijken. Die hoeft heel weinig te doen om al likable te zijn. Dus een beetje de Tom Hanks van zijn generatie aan het worden.
Oh ja.
En gewoon de dialogen knetteren. Dit is zo'n film die volgens mij iedereen wel goed vindt. Het enige is, het enige wat ik ook wel weer knap vind, van de buitenkant is dit natuurlijk gewoon schaamteloos staaltje kapitalistische propaganda. Kapitalisme als het mooiste dat de beschaving ooit heeft voortgebracht. Je gelooft het nog bijna ook na Air, want het is een heerlijk verteld verhaal. Het is geen Moneyball. Het is misschien zelfs ook geen Jerry Maguire. Ik had het idee dat het voelt soms een beetje aan als een te makkelijke samenvatting van dit stukje bedrijfsgeschiedenis waar we naar zitten te kijken. Maar met zulke fijne acteurs en zo'n fijn script kun je daar heel moeilijk last van hebben.
En hoe was dat? Dat Ben Affleck, die volgens mij, nou sowieso moet hij gewoon eigenlijk films regisseren en minder. Nou ja, voor mijn gevoel is hij in zijn eigen films ook weer beter dan zodra hij in andere producties belandt.
Ja, hij speelt zelfs een van de leukere rollen in deze films, want hij is dan de CEO van Nike. En dat is ook een beetje een markante figuur. Dus hij verkoopt schoenen, maar hij is ook een boeddhist. En daar worden veel grappen over gemaakt. En hij wil heel erg in control zijn. En hij is echt leuk. Ben Affleck is serieus een van de hoogtepunten als acteur in deze film. Dat is ook wel leuk om te noemen.
En Ben Affleck dus als regisseur. Nou ja, alleen die vorige van hem, hoe heette dat kring? Live by Night of zo. Dat was, ja, die was niet helemaal geslaagd. De rest wel. Argo, The Town en Gone Baby Gone.
Ja, zeker.
Nou, daar heeft hij tot nu toe zeker. Als regisseur heeft hij een mooier cv dan als acteur.
Dat lijkt me duidelijk.
Hey, voordat wij zo verder gaan met het verloren transport en Harry Potter serie. Een score van Super Mario Bros. Daar ben ik heel benieuwd naar. Wat hebben ze gedaan met al die deuntjes?
Ja, Brian Tyler, dat is een bekende filmcomponist, die komt heerlijk aan de haal met inderdaad al die tunes uit de Mario game geschiedenis. En dan maakt hij die een heerlijke geschifte cocktail van. Een van de hoogtepunten uit een wat vlakke film wat mij betreft. Maar dit is leuk om los naar te luisteren. Ook feest van herkenning. Daar drijft die hele film op. Dus een stukje uit de score van Brian Tyler. Blijf luisteren.
weer een Tweede Wereldoorlog film. Die zijn er inderdaad al zoveel. Maar dit vertelt toch net even een iets wat ander verhaal. Dit is het verloren transport.
Woher zijn ze gekomen? Französisch, Italienisch?
Holland. We brauchen Essen.
Gehen Sie ins Dorf. Dort gibt's Essen.
Zuurauwgurken. We zijn vrij.
Wist je zelf niet eens waar we zitten?
Zolang we maar naar huis kunnen.
Mama!
Wat is dat? Ik ben er niet aan!
Ik ben er niet aan!
Ik ben er niet aan! Ik
ben er niet aan! Ik ben er niet
aan! Ik
ben er niet aan! Ik ben
er niet aan! Ik ben er niet aan! Ik
Luister eens. Hij heeft alleen een goed bed nodig, begrepen?
Jij moet gaan. Nu het nog kan.
De Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp van Bergen-Belsen verbleven, werden door de nazi's ook wel Austauschjuden, letterlijk ruiljoden, genoemd. Vanwege mogelijke uitruil tegen Duitse staatsburgers die in het buitenland gevangen zaten. Of gewoon, tussen aanhalingstekens, voor wat geld. Deze gevangenen werden aanvankelijk behoorlijk gevoed, ze droegen burgerkleding en er werden niet getatoeëerd en alleen bij uitzondering onderworpen aan dwangarbeid. Slechts een enkele keer werden er daadwerkelijk gevangenen uitgewisseld. Tot aan het slot van de oorlog werden de omstandigheden in Bergen-Belsen wel steeds mensonterender en begonnen de nazi's groepen gevangenen te verplaatsen. Een paar dagen voordat op 15 april 1945 het concentratiekamp Bergen-Belsen door de Engelse troepen zou worden bevrijd, zetten de nazi's in alle haast een selecte groep Joodse gevangenen op transport in een poging om ze naar Theresienstadt over te brengen. Dit alles even voor de juiste historische context. De film Het verloren transport start in de lente van 1945. Een deportatietrein met honderden Joodse gevangenen strandt dan bij een dorpje, Treubitz, in Brandenburg, dat is ingenomen inmiddels door het Rode Leger. Tot elkaar veroordeeld. En in een situatie van diep wantrouwen, wanhoop en wraak ontstaat een onverwachte vriendschap tussen drie vrouwen. De Russische scherpschutter Vera, de Duitse dorpeling Winnie en de Joods-Nederlandse Simone, gespeeld door Hanna van Vliet, die de meeste mensen zullen kennen uit de serie Anne Plus. John, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word zelf soms een beetje moe van weer een Nederlandse Tweede Wereldoorlog film. Deze heeft in elk geval een onconventionele verhaal en vooral een onconventioneler perspectief. Maar werkt het ook? Geloofde je deze vriendschap en wist het je voldoende te raken?
Nou, beide net voldoende. Kijk, dat dit geïnspireerd is op historische gebeurtenissen en dan dat de personages verder fictief erbij bedacht zijn. Maar ik las inderdaad ook dat er is een hele hoop research aan vooraf gegaan door Saskia Diesing, de regisseuse en tevens scriptschrijfster. En het voegt allemaal toe aan het authentieke gevoel. Want wat je inderdaad al zegt over die ruiljoden die het, nou, laten we even zeggen, iets beter hadden dan de anderen. En dit begint bij, nou ja, de bevrijding of zo rond die tijd dat het speelt. Maar eigenlijk raken zij daar in dat Duitse dorp een ander soort van gevangen. Doordat er dan iets van een tyfusepidemie is. Nou, in ieder geval, ze zitten allemaal daar met elkaar opgeschreven. Inderdaad, de Nederlandse, Joodse, de Duitse en de Russische. En de wraakgevoelens en het wantrouwen wat er onderling is. Of dat uiteindelijk misschien net iets te gemakkelijk dat ze daar overheen weer stappen. Maar ja, dat zat ik me later ook wel weer te bedenken. Van kijk, ja, er was nou eenmaal op dat moment ook dus die noodzaak dat ze het met elkaar maar moesten zien te redden. Want ze zitten daar inderdaad in quarantaine in dat dorpje. En ja, dan kan je elkaar wel constant in de haren vliegen. Maar nou, trouwens over details gesproken, sowieso gewoon de details van hoe het er aan toe ging daar. En nou, dingen als verkrachting die bijna constant aan de orde waren. En dat zie je ook terug in de production design, de set. Ik neem aan, het zal wel gewoon in een Duits dorpje, ze zullen geen hele set gebouwd hebben, maar de kostuums en dergelijke. Maar bijvoorbeeld ook dat je, nou ja, dus inderdaad, het gaat echt over vrouwen, maar dat haren afknippen. Dat op een gegeven moment die haren van vooral de Joodse vrouwen, geloof ik, ook de dorpelingen misschien, moeten afgeknipt worden, omdat in de luizen die tyfus ook zit, zoiets.
En daar wordt overgebracht,
ja. En daarin, dat soort details, echt die vrouwen onder elkaar, en ook al verstaan ze elkaar vaak dan niet, maar ja, vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog, sowieso is dat nog steeds een onderbelicht onderwerp. En hier die Simone, Winnie en Vera. Nou, die drie, de vriendschap, maar op zich...
Is het wel een vriendschap, kun je afvragen?
Ja, nee.
Het is meer een soort wederzijds begrip. En ze vallen elkaar niet aan omdat ze zich langzamerhand beseffen dat het en over is. Dat die vijandigheid niet meer nodig is. En dat het ze ook niet beter uitkomt om... er is toch wel wederzijds begrip. Ze zijn ook allemaal maar gevangen door hun eigen leider ideologie, ingepeperde ideologie. Die Vera bijvoorbeeld, die zegt op een gegeven moment, joh, Hitler is geen lievertje, maar Stalin, die wil je ook niet aan je deur hebben staan.
Ja, inderdaad.
Ja, bijvoorbeeld. En in het geval van Winnie, zij is nationaal-socialistisch opgevoed, maar is ook nog heel jong. Dus je zou kunnen zeggen, zij heeft de transitie van het meisje naar een vrouw worden, heeft zij overgeslagen. En dat,
je kent
dat
eigenlijk alleen maar het nazi-regime. Dat, als je vanaf 33 rekent, 45, dan ben je ongeveer haar leeftijd verder. Dus die weet niet beter. En dat verklaart bijvoorbeeld ook... Je kan er bijna om lachen in de film, maar dat swastika-behang, wat erg prominent aanwezig is in die ene slaapkamer. Maar dat is dus blijkbaar iets wat echt gebeurde ook in Duitsland. Hitler werd op handen gedragen, zo niet vereerd door sommigen. En dat zij geïndoctrineerd is met die ideologie, dat moet er dan een overschakeling naar dat ze het opeens goed met elkaar... vriendschap, dat gaat te ver. Maar het is inderdaad, we moeten het maar met elkaar zien te doen in deze situatie. En maar zien te overleven. En dat is net goed genoeg verbeeld. Je gelooft het wel.
Nou, waarom het misschien wat te makkelijk voor je gevoel dat die meningsverschillen opzij worden geschoven. Het gaat niet over mannen. Het gaat een keer over vrouwen. En misschien is dat wel het vrouwelijke. Dit zijn vrouwen die vooral hun echtgenoten de gruwelijkheden zagen doen. Of die vertrokken van huis en moesten bijvoorbeeld gaan vechten. En vrouwen konden vaak, dat zei de regisseur ook in een statement dat ik las, de vrouwen deden wat ze al eeuwen deden, de puinhoop opruimen vooral. Kijk, er zijn natuurlijk voldoende vrouwen die in het nazi onder Hitler vreselijke dingen hebben gedaan. Dus je moet ze beslist niet over één kam scheren.
Plus maar... die Russische, er waren inderdaad vrij veel, vaak inderdaad sluipschutters in het Russische leger.
Ja, zeker. Ja. Ik denk wel dat, kijk, dit verhaal was, als het mannen betrof, was het minder geloofwaardig geweest. Maar dit zijn... vrouwen die achter de mannen al die tijd hebben aangehuppeld voor een groot deel. Dus zij kunnen misschien die meningsverschillen wat makkelijker opzij schuiven. En je ziet wel echt een vorm van vrouwelijke compassie waar mannen wat van kunnen leren. Daar is deze film ook wel een ode aan. Dus,
zeker, ja.
Die Saskia, die zou vrouwen hebben in mijn ogen een wezenlijk andere rol gespeeld dan mannen in de oorlog. En dat is wel goed om je dat te beseffen. Dus het is een eerbetoon aan de vrouwen die na de oorlog met bezems en dweilen in hun hand het bloed hebben opgeveegd. Terwijl de mannen aan de geschiedenisboeken begonnen te schrijven. En dat vind ik wel voldoende overkomen. Het is... daardoor net geloofwaardig genoeg. Wat niet in het voordeel van deze film spreekt, dat is... Maar dat heb ik wel vaker met oorlogsfilms. Ze zijn niet smerig genoeg. Ze zijn te schoon. Die Simone...
Nou ja, het is geen investenies noise, nee.
Nee, die Simone komt met wel erg gezonde blosjes op haar wangen uit die wagon gesprongen in het begin, om het even heel plat te zeggen. Mm. Maar dan nog...
zie dat wel door de vingers.
Ja, ik voelde deze film echt wel voldoende. En het is ook een film die niet heel erg leunt op melodrama. Er zitten momenten bij...
Of juist op, ja, echt van die oorlogsactie of wat dan ook. Want nee, ik zat me ook nog te bedenken van, heb je ook nog een verschil in benadering van, nou ja, of hoe het gemaakt, hè, omdat het een film ook is door vrouwen.
Ja.
Hè? Dus een andere focus, of misschien net andere verbeelding van, nou ja, zo'n hele situatie. Bijvoorbeeld ook dat de gruwel of het geweld, het wordt zo goed als niet getoond. Maar nee, het gevoel daarvan is wel aanwezig. Ja. Het speelt op de achtergrond.
Helemaal los van of het vrouwen of mannen zijn. De focus van de film ligt helemaal niet op het tonen van geweld of ellende. Maar op wilskracht.
Ja.
Om door te gaan. En wederzijds begrip het mededogen van deze film. Dus dat is ook onconventioneel. Dat zie je ook veel te weinig. In Wessen niet snoeis, hoe goed ik hem ook vind. Is toch wel een hele goeie. Maar wel weer de zoveelste verbeelding van de gruwelijkheden van de oorlog. En daar kom je niet helemaal omheen. En die krijg je hier ook wel voldoende mee. Maar het verleggen van de focus levert toch wel een hele bijzondere film op. Die me toch wel pakte.
Ja, en dat je daarnaast... het is natuurlijk een co-productie tussen wat is Nederland, Luxemburg en Duitsland. En er wordt Nederlands, Duits en Russisch in gesproken.
Dat is ook bijzonder. Ja,
goed zo. Niet als ze allemaal maar, weet ik veel, Engels laten spreken.
Met accentjes,
ja. En dat het dan tussen die vrouwen onderling, soms verstaan ze elkaar gewoon simpelweg niet. En dan gaat het met gebaren of met blikken. En dat zorgt er ook voor dat er gewoon over het algemeen ook niet te veel dialoog in de film. Er wordt, net als met The Quiet Girl, hier zit wel iets, zeker een stuk meer dialoog. Maar er wordt ook niet heel veel meer gezegd dan nodig is. Soms wat er al gezegd wordt of die blik onderling, het zegt voldoende. En dat wordt mede door het gewoon goede acteerwerk. Vooral Hanna van Vliet is goed. Eigenlijk gewoon de hele film. Het is ruim voldoende. De rest van de cast is ook prima. Het camerawerk, de montage en de muziek. Het is allemaal verzorgd. En inderdaad, je krijgt een keer een net iets andere Tweede Wereldoorlog film. Doordat het zich aan het einde afspeelt. Die zie je ook niet zo heel vaak. Maar vooral met de focus op de vrouwen. Hoe die ermee omgingen.
Ja, en ik vind het toch wel aardig om die andere actrices ook even te noemen. Want je hebt helemaal gelijk, Hanna van Vliet is heel erg goed. Sterker nog, zij ontpopt zich heel langzamerhand tot een van de betere actrices die we hebben in Nederland. Dat is wel leuk, want die Anne Plus was volgens mij of een YouTube-serie of in ieder geval alleen online. Daar is zij ontdekt. En zij zat in Drijfzand, een hele verdienstelijke Nederlandse film, waarin zij ook echt liet zien een hoofdrol te kunnen dragen. Maar Anna Bachman als Winnie is erg goed. Die echt prachtig schommelt tussen nog dat jeugdige, onschuldige en het opgedrongen, sneller volwassen worden dan ze eigenlijk, dan haar lief is, dan dat ze zelf had gewild. Bram Suiker als Isaac, dat is dan Simone's echtgenoot die er slecht aan toe is. Maar dat vond ik ook wel aardig om te lezen. Die Vera wordt dus gespeeld door een Luxemburgs Franse actrice Eugénie Ancelin, die dus speciaal voor deze film Russisch leerde. Dat vond ik wel opmerkelijk.
Ja, ik verwacht niet dat deze film echt een hit zal worden, maar ik vind dat die toch wel verdient om bijvoorbeeld door ons onder de aandacht gebracht te worden. Groot nieuws momenteel op film- en seriegebied, want Harry Potter, de films die wij allemaal gezien hebben, krijgen een remake als serie. Gunnar, jij weet er iets meer over, geloof ik.
Dit is wat ik ervan weet. Warner Brothers en Discovery gaan samenwerken en daar rolt een nieuwe soort streamingdienst uit. Daar kunnen we ook nog een hele discussie over voeren, weer een streamingdienst erbij. En dat gaat dan Max heten. Dus Max, Omroep Max.
In plaats van HBO Max. Dus het wordt een vervanger.
Het wordt een vervanger. Volgens mij is HBO een heel sterk merk. Iedereen kent toch wel HBO tegenwoordig. Dus of dat slim is, weet ik niet. Maar goed, ze moeten iets doen met de naamverandering. Had dan gewoon HBO gedaan in plaats van Max. Hoe dan ook. Je kan maar beter dan dat gepaard laten gaan met een enorme dikke release. We hadden Amazon Prime Video, moest ook eens een keer de lucht in worden geschoten met een grote dikke serie. Die kwam dan met The Lord of the Rings. ambitieus, peperduur, maar dit slaat alles. Want ze willen dit gepaard laten gaan met een Harry Potter serie, waarbij ze elk boek van J.K. Rowling tot een seizoen omvormen. Dus elk boek wordt een seizoen van een serie. Dus we krijgen, wat is het, 9 of 10 seizoenen?
Ik weet niet, volgens mij, ik weet niet hoeveel boeken zijn er. 8 of zo? 7 of 8?
Of waren het er 7 of 8? Nou ja, ik weet het ook niet meer precies, maar een hele hoop. En ja, dan kun je die boeken nog meer gedetailleerd verfilmen dan we al hebben gezien. Terwijl mijn probleem was soms met de films, zeker in de eerdere films, dat het nogal een zo'n en toen structuur had. Alsof de scenarist zo bij J.K. Rowling onder de plak zat, dat hij niks durfde weg te laten en dat het vaak een beetje toch ook wat langdradige films heeft opgeleverd die te veel verzanden in zijweggetjes en details.
Oké, er is dus wat ruimte voor verbetering eventueel, maar...
Ja, maar goed, het is natuurlijk, het kietelt wel. Dit gaat natuurlijk een hit worden. Iedereen is nieuwsgierig op zijn minst. Het is alleen wel weer zo dat als het eerste seizoen tegenvalt, dan gaan mensen misschien afhaken. Al hebben ze dan misschien wel weer goede hoop. Nou ja, boek 2 of 3 was mijn favoriet. Benieuwd wat ze daar dan van hebben gebakken. Dus dit wordt gewoon hit. En dat weten ze, ook al hebben we dit eerder gezien. Tegenwoordig, zo werkt het toch in film- en serieland. Je moet een IP pakken dat we allemaal al kennen. En dat maak je gewoon opnieuw. En als het niet lukt, dan doe je het gewoon nog een keer. Dat is, met Spider-Man hebben we dat gezien 100 keer, met Batman. En dat gebeurt ook met Harry Potter. Dus ik ben toch wel heel nieuwsgierig wat ze hier dan van gaan bakken. Ook qua look en feel, of het durft af te wijken van de films die we allemaal kennen.
Ja, misschien is het trouwens straks wel leuk om even een beetje... Nou, wie zouden wij dan willen zien als de professoren? Want voor natuurlijk Harry, Ron en Hermione zullen ze gewoon onbekende jonkies casten. Maar... Ja, wordt dit een hit? Ja, vast wel. Maar ja, ik blijf het toch een beetje een dom idee vinden. Want het is te recent en vooral ook te bekend. Nou ja, wereldwijd bekend. Dat is trouwens wel grappig. Ik was op vakantie in India. En ik was daar in een, niet mega grote stad. Maar ik zag zo'n zo'n uithangbord van een Hogwarts café. Met ook zo'n afbeelding van Harry Potter. En er stond ook iets bij van platform 9¾. En ik daarnaar zoeken. En dat café dat bestond dus helaas niet meer. Maar daar in de straat stond zo'n Indiaanse vader met een jonge dochter. En ik liep daar naartoe om ook even te vragen van... Ja, waar zit dat? Is dat er nog? En zij reageerde van... Dan staan al die toeristen nou een foto telkens te maken van dat bord daar. Dat reclamebord. Die hadden geen idee waar het over ging. En ik zat aan hun vertellen van... Dat is van Harry Potter. Dat kennen jullie toch wel? Nou, ze stonden me echt aan te kijken van... Ik heb geen idee waar het over hebt. Dus blijkbaar... Ja, blijkbaar zijn er nog mensen op deze planeet die niet bekend zijn met het fenomeen Harry Potter. Maar verder, zeker in de westerse wereld, iedereen, tenzij je echt oud bent, maar zal het wel gezien hebben. En die films zijn ook nog steeds telkens ieder jaar met kerst, of weet ik wanneer, weer op tv en staan allemaal op de streamers en dat soort dingen. Het is echt een begrip. Ja, en dan ga je daar toch een enorme gok mee nemen. Kijk, ik heb die boeken niet gelezen, dus je moet er denk ik sowieso, als je van ieder boek dan een seizoen wil maken, moet je er een hele hoop bij bedenken. Maar ik zit dan aan de andere kant al, als je toch iets gaat bedenken, bedenk dan iets nieuws. Hè, dat Harry Potter-universum, daar kan je van alles mee. Of die eerste keer dat Voldemort aan de macht kwam, weet je, dat is toch, daar kan je ook wat mee. Maar hoe dit dan gaat uitpakken.
Ja, goed, in grondbeginsel ben ik het natuurlijk wel met je eens. Je moet eigenlijk altijd, vind ik, met iets origineels komen. Ik ben niet zo'n remake-fan of reboot-fan, jij ook niet. Maar heb je de boeken gelezen trouwens? Want die zitten zo chockvol details dat je... Ik geloof wel dat ze genoeg stof bieden voor een compleet seizoen per boek. Dat zie ik echt wel gebeuren, al moet je er dan inderdaad wat bij gaan verzinnen. Maar dat lukt wel. Dat zit wel goed. Ja, dit is uitmelken to the max. Sorry.
Ja, kijk, maar dit gaat sowieso gezeik opleveren. Zeker voor de Harry Potter fans. En dat zijn er velen. Je gaat het toch zitten vergelijken met de films.
Zoals met Lord of the Rings ook gebeurde, toch?
Ja, inderdaad. Kijk, je hebt bijna het idee van dit kan niet goed gaan. En dan vrees je voor zo'n Lord of the Rings, Rings of Power. ja, of dat nou echt een fiasco is, dat, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Misschien moeten we daar ook even een tweede seizoen van afwachten, hoe dat dan uitpakt. Maar ja, inderdaad, die eerste Harry Potter films, daar was wat aan te verbeteren. Zeker ook nou, qua special effects, want dat is allemaal wat gedateerd en zo. Maar ja, hier gaat zoveel waarschijnlijk gezeik overkomen, dat ik me afvraag van... Of de, kijk, dat het de eerste seizoen sowieso een hit zal zijn. Want iedereen wil het dan toch inderdaad even het zien.
Ja,
wat, hebben ze er dan van gemaakt? Maar nou, nog zoiets. Want we kunnen het wel zeggen inderdaad van... Oké, wie gaat... Nou, dat doen we zo wel even. Dumbledore spelen of wat dan. Maar ik zat ook al snel van... Ja, welke etniciteit krijgt dat en dat personage? En wie wordt er gay? Of... Deze is helemaal mooi. Ze gewoon allemaal trans maken als een soort van statement naar J.K. Rowling. Dat kan je het krijgen ook. Nee. Het is toch iets van, je weet dat het gaat gebeuren, maar hoeveel dan? Hè? Hoeveel diverser, hoeveel inclusiever? Maar dat is ook weer zoiets van, daar gaat echt enorm gezeik over komen. Dat weet je nu al. Dat kan je bijna niet tegengaan. En gaat dat dan... Ja, dit hele product, om het maar even zo te noemen, gaat het dan, ja, wordt dat afgestraft? Of hoe pakt dat uit? Geen idee. Ja, dat merken we dan tegen die tijd wel. Maar ik weet het niet. Ik vind sowieso eigenlijk gewoon, nou, oké, gewaagd is het wel. Maar of het een heel slim idee is, daar zet ik mijn vraagtekens bij.
Ik ook. En het is nogal een commitment voor de acteurs. Want je legt je jaren en jaren vast. Er zal heel veel gedraaid moeten worden. Het is gewoon heel veel content, überhaupt. Dus ik zat al te denken, Anthony Hopkins als Dumbledore is hartstikke leuk, maar die redt dat waarschijnlijk niet eens meer.
Nee, net als Richard Harris. Die legt na één seizoen het loodje waarschijnlijk. Ja.
Daar mogen we niet om lachen, want als Anthony Hopkins doodgaat, dan ben ik een dag in diepe rouw.
Ja, dan moeten we ook wel even zeker een podcast aan wijden dan.
Ja, zeker. Maar goed, het wekt die nieuwsgierigheid. En ik heb ook het idee dat ze dit nog helemaal niet hebben uitgedokterd. Want er staan zo weinig details in dat persbericht. Ze hebben ook nog geen datum afgekondigd volgens mij voor wanneer het eerste seizoen dan zou moeten verschijnen. Dat kan echt nog wel even duren. Voor hetzelfde gaat duren nog jaren voordat we dat gaan zien.
Nou, ik dacht wel te lezen dat ze toch al wel in een redelijk vergevorderd stadium zijn. En pre-productie al. Dus ja, ze zijn allicht al bezig met casting van wie gaat wat spelen. En dan kunnen wij daar een beetje leuk over meedenken. Gaan we dan heel creatief denken en inderdaad wat andere etnische... Nou, ik denk sowieso, het moet er dan maar, misschien op een uitzondering na, maar toch maar weer Britten zijn. Want,
ik ben ook alleen maar voor Britten gegaan. Ik heb overigens nog een handje voor. Ik heb 6 castings compleet.
Ja. Maar weet je wat, dat is nog zoiets. Het is gewoon zo recent, die Harry Potter films. Alhoewel de eerste dan wel dik 20 jaar geleden is. Maar het overgrote deel, of misschien 2 na, van alle acteurs uit die films, die leven allemaal nog. Dus, maar die, die dan niet opnieuw. Maar ik inderdaad, afgaande op de boeken, de films, wat voor acteurs, en dan wat jongere nieuwe kopies.
Ja, nou, ik ben toch ook wel voor veteranen gegaan, hoor.
Zeker.
Het is gewoon een beetje wishful thinking. En misschien gaat het niet gebeuren en kiezen ze voor meer onbekende acteurs. En dat zou ik eigenlijk alleen maar fijn vinden. Maar dit is gewoon leuk spelletje wat we aan het spelen
zijn. Ja, ik denk dat ze ook wel juist voor veel onbekenden zullen gaan. Zoals dat met Lord of the Rings, Rings of Power ook gedaan hebben. Heb je in ieder geval niet de bekende acteurs.
Overigens, toen ik dit ging voorbereiden, ik was er gisteravond al mee bezig met Vrouwlief en met bekende. Want dit is een leuk spelletje dat je gaat spelen totdat de casting bekend wordt. Net als met Bond, wie wordt de nieuwe Bond? Daar kun je ook over blijven bakkeleien. Maar in het geval van Harry Potter, heel Groot-Brittannië zat al in één van die films.
Ja.
Dus ik moest eerst op zoek naar Britten die nog niet in de Harry Potter films zijn gespeeld.
Heb jij iemand voor Dumbledore kunnen bedenken?
Ja, ik heb iemand voor Dumbledore en noem hem maar Woke Guido, maar ik ga het doen. Ik ga voor Idris Elba.
Oh, je gaat toch voor iemand van kleur?
Ja, ik ga voor Idris Elba. Want Bond gaat hij niet worden, daar is hij echt te oud voor. Maar hij wel een mooie leeftijd voor Dumbledore. Nou, we hebben dan iemand van kleur. We hebben wel ook iemand van kleur waar het minst gezeik over zal zijn. Want iedereen houdt van Idris Elba. Volgens mij vindt iedereen dat een geweldige, fijne acteur met een mooie kop. Hij kan stoer spelen, hij kan een beetje brutaal spelen, wijs. Hij zit volgens mij prima tussen de twee eerdere Dumbledore-vertolkers in. Want hè, je had eerst Richard Harris, die deed de eerste twee Harry Potter films. Toen overleed die acteur en toen werd het stokje overgenomen door Michael Gambon. Nou, die Richard Harris Dumbledore was een beetje een soort kerstman.
Ja.
En ik vond Michael Gambon veel beter, overigens. Sorry voor wijlen. Richard Harris, maar Michael Gambon had iets
aparts, iets een beetje...
Ja, iets brutaals. Hij was een beetje een hippie. Een beetje een hippie-opa. Dat vond ik beter werken. Volgens mij zit Idris Elba daar prima tussen. En zal iedereen een zwarte Dumbledore met hem wel slikken. En het is gewoon een geweldige acteur. Ik zie het voor me. Ik ga
er wel in mee, maar ik weet niet of hij... Nou ja, kijk, ik had zelf Colin Firth staan. Die heeft inmiddels een beetje de leeftijd. Ik heb geen idee hoe die er met een baard uitziet. Maar dat met een lange baard dan. Maar dat hem staat. Maar kijk, Dumbledore als inderdaad de beetje kalme, wijze, beetje statige man of iets. Nou, daar zou Colin Firth dan in dat opzicht wel passen. En ik zat voor met de vrouwelijke... Ja, in ieder geval Olivia Colman moet erin.
Ja, die had ik ook.
Als McGonagall dan, zoiets. Ja.
Dan hebben we dezelfde. Olivia Colman als McGonagall. Dat lijkt me een inkoppertje, toch? Ja.
Wat lastiger is dan de nieuwe Voldemort of Snape.
Ja, ik heb voor Voldemort volgens mij wel een goede gevonden. Het is ook een beetje een inkoppertje. Maar Benedict Cumberbatch.
Ach, ja. Ja, die zat, die heeft nog niet in een Harry Potter gezeten.
Nee.
Is er. En welke van de twee die dan, weet ik niet. Maar Matt Smith. Zat ik aan te denken.
Oh,
die heeft ook echt zo'n kop voor, Voldemort misschien. Of Snape zou ook kunnen. Ik kijk niet zo heel veel series, dus ik ben ook niet zo bekend met nu bekende Britse acteurs, vooral uit series. Dus ik zat inderdaad al snel een beetje in de filmhoek te zoeken naar Rami Malek als Snape of zo.
Rami Malek als
Snape. Dat is geen Brit, geloof ik, dus dat, die mag dan niet. Ik heb nog wel... wat had jij nog...
Ik heb wel een leuke Snape gevonden.
Yeah.
Het is niet zo'n hele bekende filmacteur, maar inderdaad iemand vooral uit de seriewereld. Dus mensen die naar Outlander kijken zullen nu opveren. Tobias Menzies, hele goede acteur, goede kop heeft hij. Google hem eens in de images, Tobias Menzies. En je ziet echt een prima nieuwe Snape. Hij zat trouwens ook in een van de seizoenen van The Crown, waarin hij Prins Philip speelde. Dus daar kunnen we hem ook van kennen.
Oké, de naam zegt me iets. En als ik hem inderdaad google, dan zal ik zijn kop ook wel herkennen, ja.
Ja, precies. Hier maakte ik nog bijna de fout van, misschien is dat wel een rol voor Jason Isaac. Oh nee, Jason Isaac zat al in Harry Potter.
Ja, die speelde de Malfoy. Ja. Ik heb nog een aardige voor Hagrid.
Oh ja, ik ook.
Nick Frost.
Ja, ik heb dezelfde.
Ja. Oh, en dan Simon Pegg. Als Mad-Eye Moody.
Oh ja. Oh, goeie. Zover was ik nog niet. Ik heb wel een Umbridge. Ik heb een Umbridge voor je.
Oké.
Tilda Swinton.
Oh ja, dat is een goeie.
Ja.
En ik weet nog niet wat voor rol dan, maar ik had bedacht, Phoebe Waller-Bridge moet er ook ergens in.
Oh, dat is ook wel een...
Hoe heet ze? Die door Emma Thompson werd gespeeld in de... Trelawney of zoiets heet ze, geloof ik.
Ja, Trelawney.
Die theeblaadjes gaat lezen.
Ja. Ik heb zelf dan nog Jennifer Saunders als Molly Weasley.
Ah ja.
Ja, en verder, kijk, hij gaat het niet doen, maar Christian Bale moet nog ergens in, toch? Kan ook een Voldemort zijn, trouwens. En ja, ook, jij zei dat je heel erg benieuwd bent hoe Colin Firth eruit ziet met een baard, maar ik ben er ook wel heel nieuwsgierig hoe Patrick Stewart eruit ziet met haar.
Met haar, überhaupt.
Überhaupt met haar. Maar, laat staan met een baard.
Ja. Die vindt te veel op leeftijd. Ja, die gaat het ook niet volhouden, denk ik. Dan tot het einde.
Ja, Ben Kingsley is misschien nog aardig.
Ook erg op leeftijd.
En een acteur die volgens mij ook prima in één van de professorrollen kan duiken, is Hugh Laurie.
Of Hugh Grant.
Als, of Hugh Grant.
Ja, dan als de nieuwe die Kenneth Branagh speelde. Die moet je dan door Hugh Grant laten spelen.
Ja, dat is Lockhart.
Ja, uit de tweede Harry Potter film. Nog een hele podcast mee vullen van, die zou dan ook nog geschikt kunnen zijn. Maar ja, laten we eerst maar gaan afwachten überhaupt wanneer gaat die serie er komen. En wie spelen dan de rollen? En dan, als het er eenmaal is, zullen we daar vast ook nog wel een woordje over spreken.
Maar er zijn nu vast luisteraars die zeggen, ho, 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 Guido en John. Ik heb een veel betere voor jullie voor een Snape, een Dumbledore, een Umbridge. Laat van je horen, wat zijn jullie castingkeuzes? Want het mag misschien nog even duren en het worden uiteindelijk allemaal onbekende koppen, let maar op. Maakt niet uit. Nogmaals, het is een leuk spelletje. En we vinden het sowieso leuk om van jullie te horen over Harry Potter, over die nieuwe streamingdienst, over een van de films die we hebben besproken. Misschien hebben jullie ook een afwijkende mening en wil je dat geluid laten horen? Dat kan op verschillende manieren, door bijvoorbeeld ons een tweetje te sturen via Twitter, @movieinside, door te reageren op Instagram of Facebook. Maar je kan ook voor een wat uitgebreider verhaal terecht op ons e-mailadres movieinsiderspodcast@gmail.com. Als je iets leuks te melden hebt, nou ja, misschien lezen we jouw schrijfsel al voor in een volgende show.
Dat was deze podcast. De eerstvolgende, nou, als het goed is, volgende week. Ik en Jasper, of wij twee weer. Nou, we wisselen het een beetje af. Wie van ons, dat hoor je vanzelf. Maar in ieder geval de Cairo Connection, een nieuwe film die uitkomt in de bioscoop. En een vrij grote release op Disney Plus is een van die zoveelste Disney live action remakes, maar deze zou wel eens interessant kunnen worden. Peter Pan en Wendy, omdat die van David Lowery is, die eerder Pete's Dragon best wel zijn eigen film van maakte. Dus ik ben benieuwd of dat, want die Little Mermaid, nou, daar hebben we het later nog wel een keer over, dat is ergens volgende maand uitkomt. Ik weet het niet, ik zit er sowieso niet op te wachten. Ik word niet warm van die trailer, maar die nieuwe Peter Pan, omdat dan, ja, regisseur met zijn eigen stempel. Dat zou nog eens wel wat kunnen worden. Die komt later deze maand op Disney uit.
Ja, en Jude Law zit erin, geloof ik?
Ja, Jude Law als Captain Hook, ja.
Ja, dat is een verrassende keuze. Jude Law hebben we ook nog helemaal niet genoemd voor Harry Potter trouwens.
Nee, maar die speelde in de Fantastic Beasts. Dus die,
oh ja, 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 daar gaan
die speelde
weer, ja,
al Dumbledore. Dus, ja. Yep. Zullen we wel even iets van Harry Potter muziek om eruit te gaan? We hebben zoveel al gedraaid. Even een iets minder bekende theme of...
Ja, laten we niet het bekende thema van John Williams horen, maar iets uit de hele mooie score uit een van de laatste twee Deathly Hallows films, part 1 of 2. Deze is volgens mij uit part 2 en dat is een indrukwekkend stukje Harry Potter muziek waarin echt naar de finale, naar die climax wordt gebouwd, ook in het orkestrale van componist Alexander Desplat.
Lijkt me helemaal goed. Tot de volgende keer.
Tot snel. Ciao. We'll be right back.
nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Indipenderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.